Welkom bij de Regulatory Vibe, de podcast waarin we onze nieuwtjes van de afgelopen 2 weken weer gaan bespreken. Tom, hier bij mij in onze mooie podcastruimte. Mantijn helaas thuis, maar
yep.
Ze is er wel bij.
Yep.
Yes. Het protocol is denk ik al een klein beetje duidelijk. We gaan eventjes doorspreken wat we de afgelopen 2 weken hebben gezien aan nieuwe wetgeving, aan opmerkingen op intranet en de verschillende internet en de verschillende bronnen die we altijd voor jullie bijhouden. Zijn er niet zo heel veel deze week, Tom?
Nee, het wordt een relatief korte vandaag,
nou,
deze week.
Dat weet je bij ons nooit, dat het korter gaat worden, ja of nee. Maar laten we beginnen met het eerste onderwerp.
Ik ga gewoon bovenaan beginnen. Japan heeft een lijst gepubliceerd van bepaalde stoffen met concentratielimieten vanaf wanneer je een veiligheidsinformatieblad nodig hebt op de werkplaats. De lijst was er al, is deels scherper aangesteld, meerdere concentratielimieten, en er zijn nieuwe aan toegevoegd. Volgens mij ging het vrij gelijk op, ik heb er licht overheen gekeken, vrij gelijk op met wanneer een klassificatie of een, laten we zeggen, een veiligheidsinformatieblad in Europa verplicht is.
Maar dit gaat over wanneer het verplicht op de werkplek aanwezig moet zijn. Dus de wetgeving wanneer je een VEB moet opmaken in Japan, die is ongewijzigd, die is nog steeds hetzelfde. Maar dit is voornamelijk voor degenen die in Japan een bedrijf hebben en daar met producten werken. Dan moet je op die werkplek het veiligheidsinformatieblad hebben op het moment dat het product ingrediënten bevat boven een bepaalde concentratie.
Zover ik kan zien is het vooral het aanleveren van een VEB en een GHS gebaseerd etiket. Sorry. Mm-hmm. Alleen het stemt zich uit een, ik kan hem nu heel snel niet vinden, wetgeving wat op basis van workplace is.
Ja, workplace. Ja, ja. Dus niet zozeer aan de kant van veiligheidsinformatiebladen iets nieuws, maar meer wanneer je die veiligheidsinformatiebladen en die etiketten op de werkplek moet hebben.
Mm-hmm.
Oké.
Okay. Ja, dat is heel specifiek. Dus, ja.
Klopt.
Ja.
Dan de volgende. Ik zei dat we weinig hadden, hè, dus...
Probeer maar eventjes te rekken. We laten gewoon wat stiltes vallen, dan duurt hij wat langer.
Een uitstel van de publicatie van het UK REACH-programma in 2023-2024... bedoeling was eigenlijk volgens mij om geregeld een update te geven tussen maart 23 en april 24, andersom waarschijnlijk. April 23, maart 24. Over het idee van waar REACH naartoe gaat in het Verenigd Koninkrijk. Sinds juni is daar geen update meer van gekomen, waarschijnlijk wegens drukte bij HSE. Meerdere ministerwijzigingen, sinds de Brexit in ieder geval. De chemische strategie zelf is ook opgeschoven naar 2024, dus dat ligt daar een beetje op zijn gat.
Goh, waar hebben we dat vaker gehoord de laatste tijd? Want volgens mij is het in Europa net niet anders.
Nee.
Ook daar zien we die deadlines die steeds verschuiven en ook wetgevingen die eigenlijk gedaan hadden willen zijn weer verschuiven. We zitten nog steeds op de CLP officiële wetgeving te wachten. Ook die hebben we nog niet eens gezien. Terwijl ik die toch echt wel dit jaar had verwacht.
Had ik me ook op verheugd.
Ik ben ook wel benieuwd of de UK ook niet expres misschien het heeft uitgesteld. Hè? Ik bedoel, dus ze kijken toch ook wel nog steeds wel naar de EU, moet ik
ja,
zeggen.
Kan ook. Ja, ja, kan ook inderdaad. Ja. Ik denk dat wat je sowieso ziet is dat... wetgeving steeds complexer wordt en dat met name degenen die ook de wetgeving bedenken daar ook steeds meer problemen mee krijgen. Omdat ze aan de ene kant heel veel commentaar natuurlijk krijgen op heel veel wetgevingen die ze er doorheen proberen te krijgen. Maar ook in de uitwerking gewoon veel meer werk gaat zitten als dat men in eerste instantie gedacht heeft. En dat betekent dat ze denk ik voorrang geven aan lopende zaken die er al zijn en daarmee te werken dan... weer iets nieuws te verzinnen. heeft voor ons voor nu misschien wat voordelen. Want volgens mij is er nog een land wat uitgesteld heeft. Hè? Hint, hint.
Ja, ik was aan het wachten tot jij klaar was. Ik had hem al mijn muis erop staan om de volgende...
Maar is er dus nog eentje, nog een land, in dit geval Turkije, hebben we het dadelijk over, die het gaat uitstellen. Heeft voor ons, voor nu voor de meesten, een voordeel. Maar ik denk dat op de lange termijn het voor ons ook nadelen gaat hebben. En met name ook voor producenten. Omdat wetgevers heel erg gaan kijken hoe ze de tijd die zij eraan kwijt zijn, zo goed mogelijk kunnen beperken. En dat maakt het eigenlijk per definitie aan onze kant, degene die de wetgeving moeten gaan gebruiken, lastiger. We hebben het al vaker gehad, ook in de podcast, over de generieke entries in wetgevingen. We gaan PFAS gaan we verbieden. Nou, dat is heel mooi. Het streven is heel goed. Voor hunzelf ook heel relatief eenvoudig te doen. Want je hoeft niet voor al die 15.000 verschillende PFAS-stoffen iets aparts te gaan doen. Maar voor onze kant is het wel lastig. Want wanneer noemen wij het wel of niet PFAS? Dus voor nu denk ik dat dat even wat lucht biedt. Maar ik weet niet hoe dat op de lange termijn uiteindelijk voor de vorm van al de nieuwe wetgevingen gaat uitpakken. Zullen we moeten afwachten.
Ik ga ervan uit dat dat over de PFAS geen opzettelijk brugje was. Dus die kom ik dadelijk op terug.
Nee, die was niet opzettelijk.
Uitstel van KKDIK in Turkije. Komt volgens mij redelijk overeen met het model van REACH. Ja. Uitstel bedraagt tussen de 3 en de 5 jaar afhankelijk van de tonnage, import of productie. Dus dat wordt ook op de lange termijn gezet.
Middellange termijn.
Middellange termijn.
Het zijn toch behoorlijke tijden, hè? Want als je gaat kijken naar 3 tot 5 jaar, is dat best een stevige verandering. Het is niet een jaartje uitstel, maar het is gewoon meteen 3 tot 5 jaar afhankelijk van tonnage. Dus dat zijn wel behoorlijke termijnen, ja.
Ik zal meteen het andere bruggetje van de PFAS. Ik geloof niet dat ik hem als project had aangemaakt. Verenigd Koninkrijk, verband PFHXS onder de nationale POP-regulatie.
Persistent Organic Pollutants.
Correct.
voor de luisteraars die niet heel thuis zijn in onze afkortingen.
Excuus. De EU heeft dit ook gedaan in augustus. Dezelfde stof, als het goed is. En het Verenigd Koninkrijk is, we weten dat, zoals Ivo net zei, Europa is bezig met een algehele restrictie op PFAS. Het Verenigd Koninkrijk overweegt om ook een groepsrestrictie daarop toe te gaan passen. Alleen, zoals ook al net gezegd, ja, ze weten eigenlijk niet goed wat bij UK REACH wel en niet allemaal op de planning staat.
En wordt ook nog interessant om te zien of de UK dan een andere definitie gaat aanhouden van PFAS. Ja. Dat is ook nog een hele interessante, want dat maakt het nog verwarrender. En ook voor andere landen later natuurlijk.
Ja, dat gaan zijn we heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Zeker ook als je internationaal natuurlijk gaat handel internationaal drijft. We weten nu al dat we soms problemen hebben met producten vanuit het oosten van de wereld. Maar als die definities heel erg van elkaar gaan verschillen, krijgen we dadelijk ook nog problemen met al die verschillende definities die heel erg kort bij elkaar liggen. En dan wordt het echt een dingetje. Een uitdaging.
Ik zal naar de volgende overgaan. In een onderzoek van meerdere Europese landen, Nederland, Frankrijk, Duitsland en België, er zijn meerdere onregelmatigheden in PCN-aanmeldingen naar voren gekomen. Hebben de desbetreffende antigifcentra, zeg ik even, van die landen naar voren gebracht. Het gaat er dan om dat bijvoorbeeld meerdere UV-codes voor verschillende mengsels, verschillende samenstellingen dus gebruikt wordt. UV-code is Unique Formula Identifier. is uniek voor een formulering. Kan niet voor meerdere gebruikt worden. Ingrediënten die anders dan geharmoniseerde klassificaties hebben. Dus niet voldoen aan de wettelijke klassificaties uit de CLP-wetgeving. Et cetera. Als het goed is, is ECHA op de hoogte van de problemen dat ze door de portal komen, deze aanmeldingen, zonder een... zonder tegengehouden te worden.
Ja.
Business rule. Ze zijn ermee bezig een oplossing voor te bedenken. En ze willen strengere controles gaan toepassen in de portal. Maar weer eens niks heel erg concreets.
Nee. Ja, voor ons niks nieuws, denk ik. Hè? Wij wisten natuurlijk al dat... of we hebben dat zelf natuurlijk ook al geconcludeerd... dat er behoorlijk wat producten toch doorheen kunnen. Ook denk ik dat er een aantal voorbeelden die zij geven... niet per definitie fout hoeven te zijn in het kader van de wetgeving. Hè, want je kunt nog steeds meerdere UV-codes of meerdere producten onder dezelfde UV-code hebben, zolang het dezelfde formulering heeft. Dus een ander product wil niet per definitie zeggen, of een andere aanmelding wil niet per definitie zeggen dat het ook een andere formulering is. Heel vaak weten heel veel bedrijven het niet. En we zien natuurlijk dat... ook in de laatste keer bij BVR conferentie die ze gedaan hebben, hebben ze weer aangegeven dat zij enorme hoeveelheden aan PCN-notificaties binnenkrijgen. Waar dat voorheen tussen 91 en 2019 3 miljoen waren, zijn dat er nu per jaar 3 miljoen. Dus dat laat zien hoeveel bedrijven er ook mee bezig zijn. En ik denk dat de grootste klap ook nog moet komen. De grootste bulk aan producten moet gewoon nog aangemeld worden. En hoe meer dat je in totaal gaat aanmelden, hoe meer ook procentueel gezien dat je daar foute dingen tussen hebt zitten. Dus ik denk niet dat het niet meer dan normaal is dat. Gaan we dat helemaal dichtgetimmerd krijgen door de PCN-portal aan te passen? Denk ik niet. Het wordt alleen nog maar erger. De ergernis wordt alleen maar erger. Dus ik ben eens heel benieuwd hoe ECHA hierop gaat reageren.
Goeie reminder, denk ik, trouwens. Yes. 1 januari 2024 is het verplicht voor nieuw op de markt geplaatste industriële mengsels die gevaarlijk zijn om zich aan te melden via het PCN-portaal.
Yes. En de laatste deadline is een jaar later, 1 januari 2025. Dus we hebben nog een jaar. En eerlijk gezegd denk ik dat alle producten die op dit moment op de markt zitten, al eigenlijk een UV-code zouden moeten hebben. Dat is een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg. Maar is mijn idee. Want ik denk dat in de afgelopen 4 jaar iedereen wel zijn formulering veranderd heeft. Dus dat betekent dat eerdere aangedane meldingen eigenlijk officieel volgens de letter van de wet eigenlijk niet meer van toepassing zijn. Hebben we er nog één? Of waren ze
nog een? We hebben nog een paar.
Oeh.
Werkplaats blootstellingslimiet die aangescherpt wordt tussen 2025 en 2029. Volgens mij 2025 toegevoegd wordt en 2029 aangescherpt wordt voor die isocyanaten. En ook eentje voor een werkplaatsblootstellingslimiet, een OEL voor lood. Met een overgangsperiode tot 2028. Even kijken. Het zou worden gezegd dat dit de eerste bindende OEL, ik noem het even een IOLV dan, voor die isocyanaten op EU-level is. Ja, ze zijn weer verder met die isocyanaten aan het gaan.
Ja, ze willen de volgende stap nemen. De restrictie is niet de enige die ze willen doen. Ze vinden ze zelf niet ver genoeg gaan. En ze willen de professionele gebruiker nog beter beschermen. Dus dat betekent dat er een officiële Occupational Exposure Limit, OEL, gaat komen op Europees niveau. Om ervoor te zorgen dat iedereen in Europa op dezelfde manier beschermd is tegen die isocyanaten. Wat dus weer als gevolg heeft dat er straks heel veel blootstellingsmetingen gedaan zullen moeten worden, et cetera. Voor ons niet zo heel relevant. Wij zullen uiteraard op het moment dat die OEL van toepassing is, gaan gebruiken in de veiligheidsinformatiebladen waar nodig. Maar heb je dit soort producten, hou dat eventjes in de gaten. Want dat betekent ook dat je vanuit Arbo oogpunt er straks iets mee moet.
Ja, mijn... Maar dat is dan van onze kant. Het is een groep.
Ja, dat wordt wel lastig. Hè?
En ja, ik denk dat dat wel een terugkerend thema is. Geen grote fan van.
Nee.
Ik in ieder geval niet.
Ik ook niet. Het wordt een groep, inderdaad een groep. Hè? Een OEL op groep. Volgens mij zijn die er ook nog niet. OEL's op groepen chemicaliën.
Mm-hmm.
Ja. Dus dat wordt wel lastig met toekennen straks. We hebben natuurlijk wel voor ons een overzicht van welke die isocyanaten, welke kastnummers daaronder vallen. Maar ook daar is het heel lastig om straks te gaan bepalen dat ene componentje wat net ietsjes anders is dan de andere, is dat wel of geen die isocyanaat. Maar goed, dat is het algemeen, het algemene opmerking bij die groep entries of die generic entries.
Ik ga de vloer vervolgens denk ik aan Manteng geven. Die heeft eentje voor een restrictie op een groep stoffen.
Alweer een groep.
Ja, er is nog een groep restrictie dus bijgekomen, maar ik heb me niet heel goed voorbereid. eens even kijken. Ja, goed bezig, hè?
Dat moet je niet zeggen. Je hebt bijna vakantie.
Ja, weet ik. Kunnen we knippen?
Ja, kunnen we knippen? Nou, dat gaan we niet doen.
Oh, oké. Even kijken, volgens mij is de rich restrictie dus op twee verschillende groepen. De ene is op flame retardants, dus dat zijn vlamvertragers. En de andere op de moet ik dat in Nederlands zeggen?
Siloxane.
Ja, siloxane. Ja. En dit komt inderdaad weer uit de REACH-wetgeving. Maar ik ben even kijken waar de restrictie precies van toepassing is. Het is een groeprestrictie ook weer. Het is net zoals met
isocyanaten.
Even kijken. Ja, met de isocyanaten. Ook al, dus loopt al langer de siloxane restrictie. Het gaat hier om de D4, D5 en D6 variant. Maar die groep die wordt een stuk groter dan wat initieel gedacht is. Dat zijn 37 substances, dus 37 enkelvoudige stoffen, die waarschijnlijk deze restrictie gaat krijgen.
Het goede wat ik hieraan vind, hè, eventjes tussendoor, is wel dat ze toegekend hebben welke kastnummers er binnen die groep vallen. Dus als ze dit voor al die groeprestricties gaan doen, is dat top.
Ja, precies. Er is eigenlijk een assessment al gedaan. Dat loopt al heel lang. Maar dat assessment op die 37 enkelvoudige stoffen, die is al langer al bekend. En nu wordt het eigenlijk echt doorgevoerd. Dus het heeft heel lang geduurd. Maar nu is er dus echt een knoop doorgehakt. En komt die restrictie eraan. Wat precies de datums zijn, volgens mij is dat nog niet bekend. Okay. Wanneer de restrictie van toepassing gaat worden.
Komen we daar op een later tijdstip op terug?
Precies.
Als die officieel wordt, maken we daar uiteraard weer ook weer in onze nieuwsbrief. En als het een hele specifieke wordt, misschien dat we daar ook een nieuwsflash of een webinar van maken. Dus daar komen we zeker op terug.
Kort inhakend op de siloxane. Toevallig vanmorgen voorbij zien komen, siliconenindustrie is het uiteraard niet eens.
Uiteraard.
Met de EU-nominatie van de drie siloxane D4, D5, D6 als POP, Persistent Organic Pollutants. Ja. Dus dat is altijd zo, ja. Het zal altijd over en weer blijven gaan.
Hadden we er nog één?
Nog één. En net vers van de pers. Oeh. Eentje.
Oeh. Dat is gemeen, Tom. Want
weet
daar
ik,
wij
maar
niet kunnen
daar ben ik blij van. EU CLP-revisie en de afrondende stages naar dat parlement council en Council of Ministers. Sorry.
Okay.
Parlement en de Council of Ministers overeenkomst hebben gesloten.
Dus dan is die eigenlijk zo goed als doorheen, heeft hij alleen nog maar officieel gemaakt te worden. Maar zal dan toch. Ah, dat zou misschien nog voor de kerst kunnen zijn. Hebben we nog wat te doen in de kerstvakantie?
Ja. Gelukkig.
Oh jee.
Gelukkig.
Toch een pot.
We sturen hem wel op, Manteng. Dan kun je op vakantie ook meelezen.
Dankjewel.
Toch een podcast op 8 januari.
toch op 8 januari een podcast.
Ik heb eentje nog van Argentinië, Honduras en Salvador. Zuid-Amerika. die bezig zijn aan een chemisch framework. Ik kom niet op het Nederlandse naam, het Nederlandse woord.
Ja, een wetgevings een manier van wetgeving neerzetten. En of dat dan in de vorm van een REACH-achtig iets gaat worden, ik verwacht het van wel, want dat is overal ter wereld mm-hmm. waar dat op dit moment gebeurt. Dus dat zal wel een REACH-versie Honduras gaan worden, of iets dergelijks.
Ik zie ook nog staan dat Argentinië het heeft over een inventory of harmonized substances. En dan moet ik ben ik geneigd aan de geharmoniseerde klassificatie in de EU ook te denken.
Ja, ja.
Dus mogelijk wettelijk...
Het we niet hetzelfde zijn.
Nee. Laten we in ieder geval hopen dat ze niet zoals in het Verenigd Koninkrijk ook indexnummer, et cetera, allemaal indexnummer blijven noemen, net zoals in...
Dat waren... Je ziet het trouwens wel vaker terug, volgens mij, want volgens mij hebben we nog niet zo lang geleden ook gezien dat in andere landen in Zuid-Amerika ook al bezig zijn met een... chemisch framework, om het even zo te zeggen, ook met een REACH-implementatie, toch, Ivo?
Ja,
sinds heel lang geleden.
Nee,
ja.
Volgens mij hebben we daar in de eerste podcast, volgens mij in deze vorm ook eventjes aandacht aan besteed. En je ziet het toch wel wel meer, hè? Alle, kijk, het is natuurlijk makkelijker nu om een systeem wat ergens in de wereld al gebruikt wordt over te nemen, dan dat het, laten we zeggen, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden was om heel iets nieuws te gaan opbouwen. En je ziet dat landen die voornemens zijn om dit te doen, toch eventjes de kat uit de boom hebben gekeken van ja, hoe werkt het nou in die andere landen die iets geïmplementeerd hebben. En schijnbaar vindt men het goed genoeg om een dergelijk framework zoals wij dat hier in Europa hebben gedaan, ook voor hunzelf te pakken. Zit natuurlijk...
Het is alleen heel veel dubbel werk, ergens ook weer, denk ik. Want je hebt het dan wel om hetzelfde framework, hè? Dus hetzelfde idee, ook met die tonnage-eisen voor registratie. Dat zie je dus ook in al die verschillende landen, dat dat waarschijnlijk ook gaat aankomen, dat bij bepaalde tonnage-eisen dat je dan pas hoeft te registreren. Maar het vullen van die database, ja, dat kan je niet één op één kopiëren. Dus heel veel... Dus als je als bedrijf een heel internationaal handelt, dan zal je dus eigenlijk heel veel dubbel werk aan het doen zijn.
Ja, we noemen dat soms ook wel eens marktbescherming. En dat is natuurlijk waar Europa als eerste mee begonnen is. Ook wel. Hè? En je kunt natuurlijk zeggen, nee, dat is niet de intentie, maar het is wel een uitwerking ervan. Wat ik wel ook begrepen heb uit de vorige landen, is dat ze wel gaan kijken of de dossiers die bijvoorbeeld in Europa ingediend zijn, als je daar toegang toe hebt, of die dan ook in andere landen gebruikt kunnen worden en het daardoor makkelijker gemaakt wordt om in die andere landen die zo'n REACH implementatie hebben, dat op een makkelijkere manier te kunnen doen. Zit alleen nog, denk ik, een juridisch puntje aan vast. Maar goed, dat vinden de juristen vast zeker een oplossing op. Want op het moment dat je nu een letter of access krijgt, is die eigenlijk alleen maar voor REACH-registratie en niet voor andere registraties. Dus ja, daar wordt nog wel wat over gesteggeld straks, maar ik denk dat het uiteindelijk... kijk, het is natuurlijk heel goed dat we in de wereld meerdere landen krijgen die dezelfde framework hebben. Want dat betekent dat we overal ongeveer hetzelfde doen. Helemaal hetzelfde gaat niet, en dat zien we met GES nu ook. Daar beginnen ook alweer langzaam de scheurtjes in het globale systeem te komen. Maar laten we in ieder geval ongeveer hetzelfde doen. En laten we een stof die hier toxisch is, niet in een ander land, omdat daar niet de testgegevens zijn, maar andere testgegevens zijn, ineens niet toxisch noemen. Want dan zijn we nog verder van huis af. Dus het is goed dat ze erover nadenken om een soortgelijk systeem te implementeren. Maar laten we maar eens even kijken waar het de komende jaren naartoe gaat. Want de landen die een kopietje van ons systeem hebben gemaakt, hebben daar toch wel wat problemen mee. Kijk maar naar Engeland gaat uitstellen, Turkije gaat uitstellen. En de vraag is, en dat komen we natuurlijk niet te weten, wat is de reden van uitstel? Is dat omdat ze geen tijd hebben om het bij te houden vanuit de wetgever? Of is het misschien omdat er heel veel bedrijven dreigen buiten de boot te vallen en de markt een beetje in de knel komt? Dat weten we natuurlijk niet.
Ik heb eentje staan, maar die moeten we nog doornemen.
Oh ja.
Maar als we hem benoemen, dan wordt dat een verplichting.
Ja.
Dus we gaan binnenkort de Environmental Sustainable Products Regulation, ESPR, doornemen en bespreken. Daar gaat het ook over het nieuwe digitale product paspoort.
Ja. En laten we daar wel eventjes even kaderen. Wij gaan zeker niet service doen in het kader van die ESPR. Maar wat we wel gaan doen, is we gaan wel kijken welke stukjes van ESPR gaan hebben contact met hetgene wat wij doen. Veiligheidsinformatiebladen, labeling, digital product, paspoort, et cetera. Met name omdat we gezien hebben dat één productgroep daar weer een klein beetje tussen de tang wordt gepakt. En dat is de productgroep die we eigenlijk in drie verschillende wetgevingen dadelijk tegelijkertijd flink uitgeknepen gaan worden. Dat zijn de detergenten. Die hebben we vorige keer al besproken in de CLP dat die het te moeilijk gaan krijgen. Veel meer eisen gaan krijgen. Die hebben we al besproken in het kader van de nieuwe lijst van allergenen vanuit de cosmetica-wetgeving. Dat ze flink wat nieuws gaan krijgen. En ook in die ESPR gaat die weer enorm veel over detergenten. Dus dat zijn drie wetgevingen waarbij we ja, toch wel wat problemen gaan voorzien. Of in ieder geval veranderingen gaan zien voor detergenten. Misschien daarop inhakend ook meteen een teaser. Want wij gaan in het nieuwe jaar daar een podcastserie over maken. Waarschijnlijk gaan we al die drie onderwerpen apart bespreken voor de detergenten. En dat zullen we samen doen met de NVZ, de Nederlandse Vereniging voor Zeepfabrikanten. Dus dat wordt een beetje een samenwerking waarbij we gaan kijken wat zijn nou de veranderingen die we kunnen gaan verwachten voor detergenten. En welke invloed heeft dat op de detergenten en alles wat daarmee te maken heeft. Dus hou de podcast in de gaten, want dat gaat begin volgend jaar gaan we daar mee aan de slag.
Je blijft me bruggetjes geven.
Oh jee.
Ja. Is een statement laatst van ICE, internationale branchevereniging van detergentenfabrikanten, maar ook van Cosmetics Europe, Toy Industries of Europe, et cetera. Over het verbod op het mogen maken van groene claims. Daar hebben ze commentaar op gegeven. Kort samengevat, er komt een verbod op het maken van groene claims op het moment dat je gevaarlijke stoffen in je product hebt zitten. Dat is heel veel. Dat is bijna, nou ja, is bijna elk product, denk ik. Daar zijn ze het uiteraard niet mee eens. Ze denken dat dat ook het doel voorbij schiet van het verbod op groene claims. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat iets wat een ingrediënt heeft wat ook irriterend is, per definitie slecht is voor het milieu. Dus ik denk, wat je zegt, ze worden geraakt vanuit meerdere kanten, met name de detergenten dan. Maar ze geven ook commentaar terug. Het zijn ook allemaal concepten nog, zover ik weet. Blijkbaar CLP dus binnenkort niet meer.
Nee. Nee, en er zit er ook nog een vierde aan te komen, want die hebben we nog niet aangestipt. Want er komt ook een revisie van de detergentenverordening. Dus het zijn eigenlijk vier stukjes waar die erin voorkomen. Maar dat is voor volgend jaar. Weer een brug?
Nee, ja, niet echt. Een brug, maar die waren wel gepasseerd. Je zei het, steeds meer toespitsen van nationale wetgevingen eigenlijk, die dus waar we eerst, en dat hebben we volgens mij vorige keer ook benoemd, eerst een trend zagen naar steeds meer geharmoniseerde manier van klassificeren, etiketteren, et cetera. Zien we nu weer steeds meer een gespecialiseerde manier, dus een specifiek gespecificeerde manier moet ik misschien zeggen, dus dat landen hun eigen weg lijken te kiezen. Zo had ik gezien dat in Frankrijk zij consumenten, op consumentenproducten een extra waarschuwing willen gaan toevoegen op het moment dat je endocrine, de hormoonontregelende stoffen hebt.
Ja.
We zien dat wel meer. Spanje heeft detergentenwetgeving wat zegt dat er specifieke zinnen op moeten op liquid vloeibare detergenten, et cetera, niet inslikken. Ga maar door. We zien het dus nu ook met mengsels die hormoonontregelende stoffen bevatten. Schieten dan weer een beetje voor op de CLP?
Beetje veel, denk ik. En die ziet het inderdaad steeds meer. Hè. Dat is ook iets wat we vorige keer al besproken hebben. Er zijn steeds meer landen die toch denken dat ze zelf beter of anders hun wetgeving kunnen inrichten dat beter is voor hun eigen inwoners. Ik zou iedereen willen oproepen om, als je mogelijkheden hebt, om je daartegen te verzetten. Of in ieder geval je stem te laten horen in public consultations of wat dan ook. Doe dat. Want dat zorgt er alleen maar voor dat we met z'n allen in ieder geval een stem kunnen geven naar Europa toe. En hopelijk ook naar de landen. Om ervoor te zorgen dat we in ieder geval in heel Europa ongeveer dezelfde wetgevingen hebben zitten. Want als je in Spanje en in Frankrijk een ander label moet gaan maken dan dat je dat in Nederland hebt, ongeacht van de taal, dan wordt dat natuurlijk een hele lastige. En dan gaan we niet alleen de markt beschermen van Europa, maar gaan we ook nog van ieder land, iedere lidstaat in Europa de markt beschermen. En dat zou heel jammer zijn. Ik denk dat we daar met z'n allen niet heel veel vrolijker van gaan worden. Nog een brug?
Nee, ik...
Ben klaar?
Ik hou het voor gezien.
Hou het voor gezien. Nou, dan gaan wij, alle luisteraars hartelijk bedanken voor het luisteren weer. Martijn, dankjewel dat je wel wilde inbellen. Tom, uiteraard weer bedankt voor het bijhouden van de informatie. Zoals gezegd, begin volgend jaar gaan we in samenwerking met de NVZ een podcastserie opnemen specifiek over detergenten. Uiteraard naast deze podcast, deze blijft gewoon zoals die nu ook loopt, iedere 2 weekjes. We gaan nu er eventjes tussenuit, want over 2 weken hebben we kerst. We gaan kijken of we dan nog eentje maken, zie ik net aan het gezicht van Tom. Misschien wel, hangt er vanaf hoeveel informatie dat we hebben. En anders komen we in de derde week van januari komen we weer bij jullie terug met de regulatory vibe en alles wat met wetgeving te maken heeft. Voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren. Duimpjes, dopjes, noem maar op, mogen jullie allemaal zelf verzinnen. En mocht je een keer mee willen doen, kan het dus ook via de telefoon, zoals we vandaag gezien hebben en gehoord hebben met Mang Teng. Hoor het graag, onderwerpen zijn van harte welkom. Wil je een keer meedoen, heb je iets interessants om te bespreken? Ook dat, laat ons dat weten. Voor nu, tot de volgende keer.